En deze ochtend gaat het hebben over Abraham. Als je de schriftlezing een klein beetje gevolgd hebt, dan heb je mee kunnen lezen. En dat zijn geweldige schriftlezingen. We gaan het hebben over Abraham en zijn familie. En ook als je de schriftlezing gevolgd hebt, hebben we vaak al bepaalde beelden in gedachten over ons denken over hen. Zelfs beelden die we vroeger gevormd hebben als kind al en die ons als verhalen vroeger verteld zijn. Ook ik persoonlijk ken dat. Als we net zoals ze juist bepaalde schriftgedeelten gelezen hebben, vormen wij ons onwillekeurig een bepaald beeld van iemand. Maar dekt dat beeld de lading? Ik gebruik een voorbeeld. Roep in een gemeente van gelovige mensen, wat is de betekenis van de naam Jacob of Jacob? Je weet wel, die broer van Esau. En wat krijg je meestal als reactie?
Bedriegen.
Wat?
Bedriegen.
Huichelaar. Of hielenlichter. En roep in een willekeurige gemeente eens Farizeeërs. En wat is de meest gehoorde reactie? Ja. Huichelaars. Maar dekt deze vlag de lading? Vaak zijn er bepaalde vooroordelen die er in de geschiedenis, ook door de kerkvaders, die bepaald geen jodenliefhebbers waren, ingeslopen. Iets wat een onherstelbare schade veroorzaakt heeft, die tot op de dag van vandaag in zijn kwalijke sporen heeft nagelaten. En dat niet alleen in de vele christelijke kerken, maar het negatieve beeld van Joden is vanuit de kerk tot de wereld doorgedrongen. In de pers en bij de publieke omroep kunnen we het bijna dagelijks ervaren. Ook zo is het in Duitsland gegaan, hè? Toen was er nog niet zozeer de pers, maar vanuit de kerk. En iedereen was toen eigenlijk gelovig. Is die commotie, die haat tegen de Joden ontstaan. De godsmoordenaars. Maar ik dwaal af. Vanmorgen wil ik iets laten zien van bepaalde facetten van het leven van Abraham en zijn familie. Maar ook wat ik vanochtend aan jullie vertel is maar een beperkte zienswijze. Vergeet nooit dat inzichten en verklaringen altijd beperkt zijn. Maar door de studie in Gods woord en juist zoals dat binnen het Jodendom nog steeds gebruikelijk is, door een gezamenlijke studie, ook al lernen genoemd, komen die pareltjes naar boven drijven. En die kunnen je een steuntje in de rug geven in je persoonlijke geloofsleven. We mogen nieuwsgierig worden en tot verlangen opgewekt worden in wat we vanmorgen in de schriftlezing uit Jesaja gehoord hebben. En dat zegt even in de NBG-vertaling. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En daar gaat het tenslotte om. Lega. We gaan verder met het leven en de roeping van Abraham. En in het kort de betekenis van namen. Er gaat iets aan vooraf in de geschiedenis. En dat kunnen we in het voorafgaande hoofdstuk in Genesis 11, vers 31 tot 32, kunnen we dat lezen. En er staat: en Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, en zijn kleinzoon en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Canaan. En ze kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. Terach, de vader van Abraham, nam zijn zoon Abraham, Lot en Sarai en kwam niet verder dan Haran in Mesopotamië. Waarom bleven ze daar steken en kwamen ze niet verder? Misschien geeft de betekenis van de naam van de vader van Abraham de verklaring. Terach betekent halteplaats of oponthoud. Zomaar even een nadenkertje. Na deze korte voorgeschiedenis wil ik u in het kort nog even meenemen in de voorgeschiedenis van Abraham, de latere, of Abraham, de latere Abraham, volgens de Midrash. Midrash is dus niet de letterlijke betekenis, maar deze heeft als doel om ons een les te leren. En ook Yeshua maakte hier dikwijls gebruik van, en dan heet het gelijkenissen. Dit Hebreeuwse en Oosterse denken is ons vaak vreemd, omdat we gevormd zijn in de Griekse manier van denken. En dat is altijd 1 plus 1 is 2, alles kunnen beredeneren. Maar het Hebreeuwse Oosterse denken is niet alles kunnen beredeneren, maar alles kunnen meenemen in de geschiedenis, in de historie, maar soms ook dingen die onze les kunnen leren. In Genesis 11, 27 lees ik: dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abraham, Nagor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad in het land van de Chaldeeën, en zijn geboorteland, in zijn geboorteland. Ur betekent vlam. En dat is ook een toespeling op de vuurverering van die volken. Men vroeg zich af hoe het kwam dat Abrahams broer Haran nog tijdens het leven van zijn vader Terach gestorven was. Hierover staat niets in de Torah. De auteur lijkt ervan uit te zijn gegaan dat zijn publiek wel wist waar hij op doelde. Maar omstreeks 200 na Christus was de Torah al enkele eeuwen oud en waren de meeste Joden de context van dergelijke passages vergeten. Om dit soort passages te duiden begonnen de rabbijnen in de eerste eeuw van de christelijke jaartelling deze van commentaar te voorzien. Gezamenlijk staan deze commentaren bekend als de Midrash. De bovenstaande passage over Haran, de broer van Abraham, gaf aanleiding tot het volgende verhaal. Toen Abraham geboren werd, heerste koning Nimrod over Mesopotamië. Nimrod wordt in Genesis 10 genoemd als een machtig jager en een koning die over meer Mesopotamische steden, Babylon, Uruk, Akkad, Assur, Nineveh en Kaldu heerste. In latere Joodse en christelijke literatuur wordt hij in verband gebracht met de bouw van de Toren van Babel, die in Genesis 11, vers 1 tot 26 beschreven wordt. Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, weet in zijn Antiquates Judae Orum te melden dat Nimrod zich als een god liet vereren. Toen koning Nimrod eens door het veld liep om de sterrenhemel te bewonderen, zag hij plotseling een groot licht. Zijn astrologen vertelden hem dat een kind geboren zou worden en zijn macht zou breken. Hierop beval Nimrod om alle kinderen die de komende 9 maanden geboren zouden worden, ter dood te brengen. Waar komen we een gelijksoortige geschiedenis of geschiedenissen nog meer tegen? Jullie weten het wel, hè? Ik hoef het niet te vertellen. Intussen was de vrouw van Terach zwanger, maar ze wist dit 9 maanden lang verborgen te houden. Terach was een afgodendienaar die de kost verdiende met het vervaardigen van godenbeelden. De vrouw van Terach geloofde echter in de ene God. Toen God haar vertelde dat Nimrod op haar ongeboren kind uit was, zocht zij toevlucht in een grot. Aldaar werd Abraham geboren. Abraham bracht zijn jonge jaren door in de grot waar hij geboren was. Een engel voorzag hem in al zijn behoeften. Zoals een goed Chaldeër betaamt, Chaldeërs waren namelijk bezig met astrologie en bekend met astrologie, keek hij op een avond vanuit zijn grot vaak naar de nachtelijke sterrenhemel. Hij voelde een sterke aandrang om één God te vereren. Maar hij wilde alleen datgene vereren dat niet vergankelijk is. Hij keek naar de sterren, de maan en de zon. Maar al deze hemellichamen leken langs van tevoren bepaalde paden te bewegen. En geen eigen wil te hebben. Op dat moment kwam Abraham tot inzicht dat er een onzichtbare God was die de hemellichamen hun baan gaf en voortbewoog. Abraham als beeldenstormer. Als je er toe geweest bent, dan weet je het nog wat verder. Eerder 2 jaar geleden deze midras in zijn boodschap over Lechlacha met ons gedeeld. Maar toch nog even in het kort. Zoals eerder vermeld was Abrahams vader Terach een afgodendienaar die de kost verdiende door godenbeelden te vervaardigen. Abraham keek vaak toe terwijl zijn vader het hout en steen godenbeelden maakte. Hij wist dus als geen ander dat deze beelden geen bijzondere krachten bezaten. Hier stelde hij zijn vader vaak ongemakkelijke vragen over, tot diens grote ergernis. Op een dag toen Abraham alleen was in de winkel van zijn vader, sloeg hij alle godenbeelden stuk, behalve het grootste. Vervolgens duwde hij een bijl in de hand van het grootste godenbeeld. Toen zijn vader terugkwam, werd hij woest. Zijn broodwinning. Maar Abraham vertelde dat het grootste godenbeeld de andere godenbeelden had omgestoten en met een bijl had vernield. Toen Terech zei dat dit niet kon omdat godenbeelden geen ziel hebben, praatte hij zichzelf aardig klem. In dit verhaal werd Abraham dus neergezet als een beeldenstormer. Na het bovengenoemde incident had Terech genoeg van het terwijlse gedrag van zijn zoon. Hij bracht hem naar koning Nimrod in de hoop dat deze hem op zijn plek kon zetten. Allereerst gebood Nimrod Abraham om het vuur als God te vereren. Dit is een duidelijke toespeling op de vermeende vuurverering binnen de toen al gemeenheersende godsdiensten in het huidige Iran. En ook in Mesopotamië was dit doorgedrongen. Abraham weigerde echt om het vuur te doven. Vereer het water dan, gebood Nimrod hem. Maar water kan worden vastgehouden in de wolken. Zijn de wolken dan God? Nee, want de wind kan wolken wegblazen. Vereer dan maar de wind. Waarom zou ik de wind vereren, als zelfs een mens de wind kan weerstaan? Nimrod werd echter zo kwaad dat hij een enorm vuur liet aanleggen en gaf zijn dienaars opdracht om Abraham erin te werpen. God beschermde zijn trouwe dienaar echter en Abraham voelde enkel de koelte en kwam ongeschonden uit het vuur. Met dit mirakel was duidelijk geworden dat er een God bestond die machtiger was dan Nimrod. Nimrods wens om als een God vereerd te worden kwam hiermee op losse schroeven te staan. Dit verhaal komt overeen met het Bijbelse verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. 3 Babylonische Joden die door koning Nebukadnezar in een oven werden geworpen, omdat ze weigerden hem als een god te vereren. Zie je de parallellen? Na dit mirakel te hebben aanschouwd, biedt Abrahams broer Haran, daar is hij dan eindelijk. Hij biedt zich aan om ook in het vuur geworpen te worden. Dit gaat echter niet zoals gehoopt. Haran verbrandt levend. De verklaring is, Abraham werd gered omdat hij blind op God vertrouwde. Terwijl Haran eerst het bewijs van de ongeschonden Abraham, zijn broer, moest zien voordat hij geloofde. Na de dood van Haran neemt Abraham diens zoon Lot onder zijn hoede. Kort daarop verhuist Terach met zijn gezin naar de stad Haran in Syrië waarna Abram samen met zijn neef Lot doortrekt richting Kanaan. En zo is het verhaal weer rond. Nogmaals over Midras, wat tevens een veel voorkomend onderdeel van het onderwijs is in de Bijbel. Nu kun je zeggen, ja, maar dit is Midras. Het is niet waar gebeurd en dit verhaal komt niet in de Bijbel voor. Maar zie dan het verhaal in het Bijbelboek Daniël over de drie Judese mannen in de brandende oven. En waarom staat het in de Bijbel? Eigenlijk komt dit ook over als een Midras. En dat is ook zo. Want Midras komt van het werkwoord darash, onderzoeken, uiteenzetten. En dat heeft als bedoeling om te onderwijzen. Om een lering uit te trekken. Het moet ons leren dat enkel geloof en vertrouwen in de enig ware God ons op een hoger geestelijk niveau en dichter bij God zelf kan brengen. Hij alleen is het die onze Yeshua, redder en verlossing is. Kunt u het nog aan? Dan gaan we naar de volgende stap. Ik moet de tijd in de gaten houden. Verder hou jij je kootje bij. Ga. Ga jij maar. Ga voor jezelf. En dan lees ik uit Bereshit, uit Genesis 12, vers 1 tot 2, dat we net gelezen hebben, nog een het eerste gedeelte. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis, uit het huis van uw vader, maar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Ga voor jezelf op reis. Rashi volgt een exegetische traditie en vertaalt leg ga. Met ga voor jezelf op reis. Volgens Rashi zegt God, een middeleeuwse verklaarder, vertrek van hier voor je eigen bestzijn, voor je eigen bestwil en welzijn. Daar zal ik je tot een groot volk maken. Hier zal je niet het voorrecht van kinderen hebben. Soms moeten we ons verleden opgeven om een toekomst te verwerven. In zijn eerste woorden aan Abraham liet God al doorschemeren dat wat een offer lijkt te zijn op de lange duur niet zo is. Abraham stond op het punt afscheid te nemen van de dingen die ons het meest dierbaar zijn, land, geboorteplaats en ouderlijk huis. Hij zou op reis gaan van het bekende naar iets wat niet bekend voor hem was. Een sprong in het onbekende, een sprong in het duister. In staat zijn dus zo'n sprong te maken betekent geloof en vertrouwen hebben. In Abrahams geval gaat het niet om vertrouwen op zichtbare kracht, maar op de stem van de onzichtbare God. En Lot ging met hem mee. In vers 4 hebben we gelezen dat Lot met hem meeging. We krijgen de komende geschiedenis een bepaald beeld van Lot. Hoe hij zich met zijn gezin, goed, vee en haven, zich afscheidt van Abraham en woont te midden van de bewoners van Sodom. Kan daar door bemiddeling van twee engelen, boodschappers, ontkomen, zoals jullie weten in de loop van de geschiedenis. En de rest van de geschiedenis kennen we, dat hoef ik niet te vertellen. Evenals bij Haran en zijn overleden vader zien we bij Lot geen roeping, geen eigen geloof en vertrouwen in God. Wat we wel zien, is dat hij kennelijk meeleeft in het gaan van Abraham, die vertrouwde op de roepstem van God. Hij had voor zover we weten voor zichzelf geen visie. Althans, dat kunnen we in de Bijbel niet ontdekken. Ik kan het tenminste niet ontdekken. Als we kijken naar de betekenis van zijn naam, kunnen we misschien iets gewaar worden. Lot betekent bedekking. zomaar weer even een tweede nadenkertje. Bij het tweede gedeelte uit de lezing hebben we gezien dat, om ruzie te voorkomen, Abraham voorstelt dat ze ieder hun eigen weg gaan. Ik lees nogmaals dat gedeelte voor. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. Tussen mijn herders en jouw herders, we zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch gewoon mee af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvallei rijk aan water was. Waar de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was hij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Tot zover. Hier zien we het verschil tussen het karakter van Abraham. Zijn naam betekent Abraham toen nog verheven vader. En zijn neef Lot, bedekking. Dat zien we duidelijk naar voren komen. Abraham laat zijn positie los en stond als oudere niet op zijn strepen om als eerste een keuze te maken. Maar hij liet de keuze aan zijn neefje Lot. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. Nu zijn ze zo ver gekomen in hun gezamenlijke reis. En als een meeliefter, die Lot is, is hij op toch wel een heel egoïstische manier bezig met zijn lega. Ga voor jezelf, is voor hem aangebroken. Hij ging toen helemaal enkel voor zichzelf, in tegenstelling tot zijn oom. En in het loop van de geschiedenis die valt, zien we de consequenties. In tegenstelling tot Abraham, die in tenten bleef wonen, werd hij een stedeling, een bewoner van een huis. En zat in de poort van Sodom, 19 vers 1. Hij had invloed verworven, wil dat zeggen. Enkel de belangrijkste mensen zaten, mannen dan, in de poort. Hij was één met hen geworden. Al deed hij niet mee met hun zondige praktijken, maar door te zitten in de poort, had hij juist indirect deel aan hun praktijken. Veel heb ik nog te zeggen. Ik zou nog wel een uurtje kunnen doorgaan, maar omwille van de tijd wil ik toch een koppeling maken met het laatste gedeelte waar Paulus op een vaak moeilijke manier iets over Abraham te vertellen heeft in zijn brief aan de Romeinen. Ik pak er nogmaals een kort gedeelte bij, omwille van de duidelijkheid. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Het gaat dus over Abraham, hè? Dat begrijpen we. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem, geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk die geloven in hem, die Yeshua, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Het volledige hoofdstuk 4 is eraan gewijd om jou en mij te bewijzen dat de mens alleen door zijn geloof gerechtvaardigd en rechtvaardig gemaakt wordt. Waar haalde Paulus dit idee vandaan? Dat haalde je rechtstreeks uit Genesis 15 vers 6 vandaan. En er staat, en hij geloofde in de Heere. En hij, de Heere, rekende het hem toe als gerechtigheid. Dit was Abraham zijn geloof. Paulus ziet Abrahams geloof duidelijk als een onderwijzende les op het beeld hoe alle mensen gerechtvaardigd en rechtvaardig gemaakt worden. Alle mensen, zowel oud als nieuw testament. Echter, enkel gehoorzaamheid aan de Torah zal en kan niemand rechtvaardigen. Nog om het even welke goede werken dan ook. Ook het willen meeliften, dan gebruik ik weer dat woord, op het geloof van een ander, zoals Haran, de broer van Abraham en zijn zoon Lot, wilde meeliften op het geloof van Abraham. En in de tegenwoordige tijd zou je zeggen, meeliften in de ideeën van, ja, wie weet het, in 1977 kwamen de boeken van Hal Lindsey uit. En wij als jonge gelovigen liften mee op de ideeën van Hal Lindsey. Wie kent dat niet? Dat was een bekende schrijver. Ik kan de boeken niet meer aanbevelen. Dat zeg ik erbij. Of sommigen die meeliften met bekende voorgangers. Of hedendaagse schrijvers. En ik noem even geen namen. Het gaat het niet om dit boek hoor. Had ik zo pas even, niet het boek, maar de lezing van Verwoerd gepromoot heb. Maar het meeliften kan je niet rechtvaardigen. De enige weg voor de mens om rechtvaardig verklaard te worden is door het geloof in de belofte van de ene, onze God. En door voor jezelf de levensweg te gaan en de overtuiging dat hij zelf in iedere stap die je doet met je meegaat. Ga op reis naar jezelf. Nog een interpretatie van lega. En dan kunnen deze twee woorden betekenen, ga op reis naar jezelf. De Joodse en tevens de reis van iedere gelovige, die ieder gelovige in de God van Abraham, Yitzchak en Jacob dient, is een reis naar de wortel van de ziel. Met je eigen woorden en vul daarbij je eigen naam maar in. Doe dat ding beelden maar. Ik noem nu even mijn eigen naam. In mijn geval dus Rinselen. Wanneer ik naar het hiernamaals ga, zullen ze me niet vragen, waarom was je als Abraham of Moshe? Ze zullen me vragen, Rinselen, waarom was je niet Rinselen? Abraham was gevraagd alle dingen achter zich te laten, die ons tot iemand anders kunnen maken. Alleen door als persoon en persoonlijk een lange en eenzame weg af te leggen, ontdekken we wie we werkelijk zijn. Ga op reis naar jezelf. In een notendop, wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Wanneer de mens zijn geloof schenkt aan de hemelse Vader, die zijn enige geboren zoon Yeshua, onze Heer, uit de doden heeft opgewekt, aan die mens ging de Heilige onze God rechtvaardiging. En dat is het evangelie van onze Messias Yeshua. Met als laatste oproep, lega, ga voor jezelf en ga met God. God roept Abraham op om te gaan in geloof en door alle eeuwen heen roept God tot doodgewone mensen als jij en ik. Om te gaan in geloof en vertrouwen op hem. Door alle eeuwen heen. En deze boodschap mogen we delen met onze medemens. God op de dag van vandaag zoekt God en roept God hetgeen verloren dreigt te gaan. En hier wil ik het bij laten. Amen.